Thank you. Goedenavond gemeente, heel hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. En ook alle welkom die deze dienst rechtstreeks of later met ons meebeleven, van harte welkom. Onze voorganger vanavond is mevrouw Nelleke de Jong. Zij is diaconaalconsulente van de PKN-gemeente Gouda, maar ze is ook theoloog. Nelleke, van harte welkom hier in deze diensten. We zijn dankbaar dat je wil voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door de heer Dick den Hertog. De bloemen uit deze dienst zijn vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente gegaan naar de heer Kees de Jong. En hij verblijft voorlopig nog in het Groenaard ziekenhuis. En verder is er een kaart als bemoediging en groet gestuurd naar mevrouw Nelle Vossenpoel Verhoeven en naar mevrouw Joke van Vliet. En er is ook een kaart gestuurd met onze felicitaties en groeten aan Aaron de Wit. Hij woont met zijn ouders Gerard en Janneke in Schwerin in Duitsland. En hij viert 31 juli aanstaande zijn 12e verjaardag. De collectedoelen tijdens deze dienst worden straks nader bekendgemaakt door de diaken Goos van Vliet. Mijn naam is Marius van Rouwendal. Hebt u vragen over deze dienst of onze wijkgemeente, dan sta ik u na afloop graag te woord. De heren geven ons een gezegende dienst die we willen beginnen met het zingen van Psalm 65, vers 1 en 2. De stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. En wat er verder volgt van Psalm 65.
Laten we stil worden voor God. Ook deze avond belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangstekst vanavond komt uit de psalm die hoort bij deze zondag, waar we ook zingend mee begonnen. Psalm 65. Ik lees u vers 5 en 6 en dat is meteen eigenlijk ook een openingsgebed. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Ontzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons, God. Op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee. We zingen het laatste vers van Psalm 65. Laten we samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest voor we de schriften openen. Heer onze God, dank u wel dat we hier als uw gemeente vanavond bijeen zijn. Bij elkaar om samen te bidden, te zingen, te zoeken en te luisteren. En zometeen openen we de schriften. Heer, we danken u dat u een God bent die spreekt, ook vandaag. Dat u ons niet aan onszelf overlaat, maar ons opzoekt met woorden van leven, elke keer weer. U kent ons, God, zoals we hier zitten. U weet wat we nodig hebben. U weet wat er speelt in ons leven, welke dingen onze aandacht vragen, en welke weg we hebben te gaan. En voor vanavond vragen we u, zend uw Heilige Geest in ons midden. Laat uw woord ons vernieuwen. Waar verdriet is, geef vreugde. Waar moedeloosheid groeit, wek hoop. Waar onrecht heerst, laat gerechtigheid bloeien. Maak ons mensen van u, God. Mensen gevuld met geloof, hoop en liefde. Die niet alleen horen, maar ook doen wat u ons leert. Laat zo vanavond uw woord ons dichter brengen bij u en bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Onze eerste schriftlezing is uit Jesaja, Jesaja 55, vers 10 tot en met 13. En aansluitend zingen we lied 650, vers 1, 2 en 3. Jesaja 55. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cypressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de Heer zich een naam verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. Tot zover. De tweede lezing is uit Matteüs 13, de eerste 9 versen en daarna vers 18 tot en met 23. En daarna zingen we lied 650, vers 4, 6 en 7. Matteüs 13. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in goede grond. En dat droeg vrucht. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg gezaaid is. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde mensen van God. Straks na de verkondiging zingen we lied 315. Er zijn van die verhalen in de Bijbel die je met recht klassiekers kunt noemen. Spannende verhalen uit het Oude Testament over David en Goliath of Noach in de ark. Maar ook verhalen van Jezus, met name denk ik zijn gelijkenissen. De barmhartige Samaritaan, de verloren zoon. Nou ja, ze horen tot het klassieke repertoire. Ze doen het goed bij bijna elke gelegenheid en iedereen kent ze. Zeker als je vaak in de kerk komt, maar ook als je dat niet meer zo vaak doet. En dat geldt denk ik ook voor het verhaal van vanavond. De gelijkenis van de zaaier. Sowieso staat hij 1 keer in de 3 jaar op het ecumenisch leesrooster. Op deze zondag, de 4e van de zomer. Dus in heel veel diensten vanochtend is dit verhaal ook langsgekomen. Maar ook daaromheen komt hij vaak terug. Zondagsscholen, kindernevendienst, kinderbijbels, noem maar op. En ik schat zo in dat de meesten van u meerdere preken over dit verhaal al hebben gehoord. En zeker omdat Jezus zelf hier, in tegenstelling tot bij veel andere gelijkenissen, zelf de uitleg bij geeft, is die denk ik nog meer in ons collectieve geheugen gegrift. De zaaier, God die op weg gaat om te zaaien, En het zaad, het woord van het koninkrijk, zegt Jezus, dat komt op verschillende plekken bij de hoorders terecht. Sowieso op veel plekken waar het niet gehoord en begrepen wordt. Op de weg waar het snel weer verdwijnt. Op de rotsen waar het geen wortel schiet. Of tussen de doornen waar het verstikt. En dan ook een deel van het zaad in goede grond. Waar mensen het horen en begrijpen, zegt Jezus. En op die plek komt het goed met het zaad, met dat woord. En dan draagt het vrucht. En ik denk dat voor de meeste van ons geldt dat als je dit verhaal hoort, je bijna automatisch de vraag voelt opkomen: welke grond ben ik? Of hoe is het nu vandaag met mijn hart gesteld? Wat zijn de doornen die op dit moment het goede verstikken? Op welke plekken is mijn leven rotsachtig en droog? En is er ook nog goede grond? Is er ruimte voor het woord? En dat zijn goede vragen, zinvolle vragen, denk ik, om jezelf met regelmaat te stellen of gesteld te krijgen. Maar vanavond lezen we deze tekst samen met de lezing uit Jesaja 55. En dat verlegt onze focus, onze blikrichting. Onze focus weg van de akker, van die grond, van ons als hoorders, naar het gezaaide zaad, naar het woord. Want dat woord, dat staat ook in Jesaja centraal. Zoals de regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, zo is het ook met het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Het woord. Daar hebben we het over vanavond. Het woord dat voortkomt uit Gods mond, zoals Jesaja zegt. En Jezus noemt het het woord van het koninkrijk. En in onze protestantse traditie spreken we dan vaak over Gods woord. Gods woord. Dat is ook zo'n klassieke uitdrukking. En als je dat hoort, die woorden, Gods woord, dan kan het niet anders of dat roept allerlei ideeën of beelden bij je op, of ervaringen misschien wel. Misschien denk je meteen of als eerste aan de Bijbel, als het woord van God. Of denk je aan bepaalde versen uit de Bijbel, misschien een psalmregel of een uitspraak van Jezus. Misschien een tekst die in een bepaalde periode van je leven betekenis voor je kreeg of voor je ging leven. Misschien aan een kerkdienst zoals die van vanavond, waarin we zeggen we komen samen rond Gods woord. Misschien heeft het ook een ingewikkelde betekenis of een ingewikkelde kant, omdat God het zegt. En wanneer is iets nou eigenlijk Gods woord? Is dat de Bijbel? En dan helemaal, van kaf tot kaft. Dat is wat we geloven, maar hoe doen we dat dan? Met ingewikkelde teksten of met dingen die tegenstrijdig zijn? En als de een dan zegt, ja, maar dit staat in de Bijbel en de ander zegt het ook, waar blijft God dan eigenlijk? Kunnen woorden van mensen ook Gods woorden zijn? En wie bepaalt dat dan? En Jezus in zijn gelijkenis heeft het dan over dat woord. En dan heeft hij het erover dat mensen het moeten horen en begrijpen. Horen en begrijpen. Je moet het snappen, lijkt het. En dat klinkt dan snel een beetje verstandelijk. En de Bijbel bestuderen, daar is natuurlijk niks mis mee. Ik denk dat we daar van oudsher goed in zijn. Met Bijbelstudies, verenigingen, kringen, Bijbelschool. Teksten samen vergelijken en uit je hoofd leren. Zoeken naar betekenis en inhoud. Mijn vader zei altijd, je kunt niets beters doen. En ik denk dat dat waar is. De andere kant van alleen op deze manier het woord van God benaderen, Dus studeren, nadenken, vergelijken. Is dat het iets vast kan krijgen. Iets gestolds. Zo staat geschreven. Dit is de waarheid en wij hebben er grip op. We weten wat waar is en wat niet. We weten wat wel en niet Gods woord is en dus ook hoe we moeten leven. Maar op die manier, alleen maar op die manier met de Bijbel, met Gods woord omgaan, dan doen we dat woord, denk ik, tekort. Horen en begrijpen. Laten we eens wat verder kijken hoe er in die twee tekstgedeelten van vanavond nu over dat woord gesproken wordt. En hoe horen en begrijpen, dat wat we moeten doen, er dan uitziet. In beide gevallen, zowel in Jesaja als in Matthäus, worden beelden gebruikt die uit de natuur komen. Uit de schepping, uit de akkerbouw, je zou kunnen zeggen uit het groen. In Jesaja de regen en de sneeuw, neerslag die valt en die hard nodig is om de aarde van vocht te voorzien, te doordrenken zodat zaad kan ontkiemen en graan kan groeien. En in het verhaal van Jezus het zaad zelf als beeld van het woord. Met zijn kiemkracht, met leven dat verborgen is en dat in de goede omstandigheden tot leven komt. En dat die beelden in de Bijbel gebruikt worden is natuurlijk niet zo gek. Het past bij de context van de agrarische samenleving uit de tijd van Jezus. En zeker ook bij het droge klimaat in de tijd van Jesaja, waarin het volk en het land zo afhankelijk was van neerslag. Maar los daarvan, los van die praktische context, is er denk ik nog een diepere betekenis. Een diepere laag waarom het woord van God hier omschreven wordt in beelden die teruggrijpen op de schepping. Gods woord is namelijk niet zomaar een verzameling droge letters. Dat is niet zozeer of in eerste instantie woorden uit een oud boek. Gods woord is het begin. In Genesis 1, aan het begin van alle dingen, spreekt God. Er zij licht. En er was licht. Gods woord is scheppingskracht. Gods woord brengt leven. Brengt licht en ruimte. Brengt adem voor mens en dier. Daar begint Gods woord. En het begin van alle dingen. En hierbij moest ik denken aan het eerste Narnia-boek. Ik ben een fan van de verhalen van C.S. Lewis, misschien sommigen van jullie ook. En in dat allereerste deel, het neefje van de tovenaar, wordt het fictieve land Narnia geschapen. Door de leeuw, Aslan, die in deze verhalen symbool staat voor Jezus. En dat begint door een hele donkere vlakte waarop Aslan verschijnt. En dan begint hij heel zachtjes te zingen. Eerst bijna onverstaanbaar, onhoorbaar. Maar bij de eerste noten gaan de sterren schitteren. Komt de zon op en wordt het licht. En terwijl die doorzingt, komt alles één voor één tot leven. Een hele wereld, jong, groen en fris, vol leven. Nou ja, als u nog iets zoekt om te lezen deze zomer en u kent deze verhalen niet, bij deze de tip. Het beeld is mooi. Het zingen van die leeuw waarmee de wereld tot leven wordt gewekt is het symbool voor het spreken van God. God sprak, er zij licht. God sprak en het leven was er. Gods woord is Gods levenskracht. Of zoals Johannes het schrijft aan het begin van zijn evangelie: in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Gods woord aan het begin van alle dingen. Als scheppingskracht. En het mooie van die schepping van God is dat die vanaf het begin gericht is op de relatie. Vanaf het begin relationeel is. Vanaf het begin schakelt hij de mens in om de aarde die hij schept te bewaren, te onderhouden en te bewerken. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij geeft de mens de aarde. God schakelt de mens in met zijn woord. En zo is het ook in de beelden die over dat woord gebruikt worden in Jesaja en Matthäus. Zoals de regen en de sneeuw die op de aarde vallen. Natuurlijk, dat gebeurt vanzelf. Daar heeft de aarde geen grip op, het zaad ook niet. Maar zodra dat gebeurt, gaan allerlei processen aan het werk. Een samenspel van grond en voedingsstoffen en zaad. De neerslag, het woord, zet dingen in beweging. Net zoals het zaad in de gelijkenis van Jezus pas ontkiemt in goede grond en goede omstandigheden nodig heeft om te groeien. Je zou kunnen zeggen, wij hebben het woord nodig om tot leven te komen, maar het woord heeft ons ook nodig. Het werkt door ons heen. Want dat is ook wat deze beelden zeggen over het woord. Het zijn aardse beelden, ze zijn lijfelijk. Het gaat over bevruchting en over groei, over transformatie, over aards nieuw leven. Het gaat over het hele leven. Daarover gaat Gods woord. Dus dat horen en begrijpen van Jezus zet ons misschien een beetje op het verkeerde been. Dat we ergens denken, het gaat dus om snappen. Dat ik weet hoe het zit. Dat ik zeker weet wat Jezus bedoelde. En natuurlijk is het fijn als je kennis over de Bijbel vermeerde door de jaren heen. Maar het is denk ik niet de kern van wat het woord van God, wat zijn levenskracht in ons en met ons doet. Het wil de adem van ons bestaan zijn. Ons leven doortrekken als regen die op dorstige grond valt. Die regen vind je niet meer terug. Maar het verandert de grond die daardoor tot leven komt. Een zaadje wat gezaaid wordt vind je ook niet meer terug. Het valt uit elkaar. Het sterft zelfs. En daaruit ontstaat iets nieuws. En als je het zo bekijkt, dan betekent horen en begrijpen misschien ook wel het tot je nemen, het omarmen, het opnemen en je eigen maken. Gods woorden laten wortelen in alle facetten van je leven. Die woorden jou laten veranderen. Als dat gebeurt, zijn ze in goede aarde gevallen en dragen ze vrucht. Dan scheppen ze nieuw leven, een nieuw begin, zoals Jesaja schrijft. Want na die tekst over het woord van God dat niet vruchteloos terugkeert, volgt een visioen van bevrijding voor het oude volk van Israël dat in ballingschap is. En door dat woord van de Heer zullen zij bevrijd worden. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen. De woorden van de Heer, zoals regen en sneeuw, transformeren hier de werkelijkheid. Maar op het moment dat deze woorden voor het eerst werden uitgesproken, was dat nog niet zo. Was het niet meer dan een visioen, een toekomstdroom. Je zou kunnen zeggen zonder veel realiteitszin. Voor de mensen toen was het misschien wel wrang, naïef. Hoe bedoel je, we zullen in vrede huiswaarts keren. Maar juist op dat moment, op dat punt in hun leven, in hun bestaan, klinken de woorden van de Heer. Onvoorstelbaar en ver weg, haaks op de geleefde realiteit. Misschien wel juist daardoor tegelijk krachtig, transformerend en levengevend. Want juist op die momenten is het nodig om Gods woorden te horen. Ze je leven te laten doortrekken. Het je voor te stellen als regen op de droge grond. En dat geldt ook voor ons, nu, hier vanavond. Als we Gods woorden, die oude woorden die elke keer weer tot ons komen, horen en lezen. Uit Psalm 65. Gij kroont het jaar van uw genade. Als we dit visioen van Jesaja lezen, over nieuwe hoop en een nieuwe toekomst voor deze wereld. Een toekomst van vrede voor alle volken. als we Jezus' woorden van het Koninkrijk horen en proberen te begrijpen, zijn boodschap van vrede en recht, zijn verkondiging van Gods onbegrijpelijke liefde voor ons, als dat tot ons doordringt en door ons heen werkt, dan kan ons dat in beweging zetten, ons veranderen, ons doen groeien in geloof, hoop en liefde en vrucht doen dragen. Dat is horen en begrijpen. Die visioenen, die woorden voor je zien, je voorstellen en ze door je heen laten werken. En soms valt het niet in goede aarde. Soms staat het te ver van ons af. Is het te onvoorstelbaar, al die woorden van God? Krijgen we ze niet vertaald naar ons leven? Staan ze te ver buiten onze realiteit van droogte, onvrede en onrust, van haat en onverschilligheid, van ons falen, onze pijn en ons onvermogen? Dan lijkt het niet goed te komen met dat woord en met ons en onze grond. Geen wonder dat het dan geen wortel kan schieten, of verstikt raakt, of überhaupt geen kans krijgt om te groeien. Maar ook als dat zo is, en als je naar dit alles denkt, ja, maar dat is eigenlijk mijn realiteit, dan eindigt het daar niet vanavond. Het eindigt namelijk niet bij ons, maar bij degene van wie dat woord is. Bij degene die spreekt. Bij degene die zaait. Het eindigt, of misschien beter gezegd, het begint bij God. Bij die zaaier in Matteüs, die zich compleet niet druk lijkt te maken over waar dat zaad terechtkomt, en of die niet wat voorzichtiger zou moeten zijn en alleen op de goede grond zou moeten zaaien. Nee, die zaaier die zaait. Ongecontroleerd, verspillend. Of beter gezegd, hij zaait uitbundig en met overvloed. En hij blijft dat doen. Hij blijft zijn scheppende, levengevende en levensveranderende woorden zaaien in onze harten. En zaaien in deze wereld. Zijn levenskracht, zijn liefde, zijn woord. Zoals hij dat vanaf de schepping heeft gedaan. Zijn woorden heeft gelegd op de bodem van onze ziel en op de fundamenten van deze wereld. Hij sprak en wij kwamen tot leven. En nog steeds. Hij spreekt en hij zaait, zodat zijn woord ons leven doortrekt en wij vrucht kunnen dragen. En ons leven steeds meer gevormd wordt naar zijn beeld, gedragen door zijn liefde. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. vanavond belijden we ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ons gezongen antwoord op de geloofsbelijdenis is lied 103e, Bless the Lord, my soul. En we doen dat in die mogelijke staande. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. Is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader en die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Amen.
Een goede avond allemaal. Na een lange vakantie en daarna in het ziekenhuis ben ik blij om in goede gezondheid vanavond hier in de Pauluskerk te zijn. De diaconale collecte is bestemd voor de gevangenenzorg in Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, TBS-patiënten en hun familie. Ruim 560 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van de gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en een praktische ondersteuning. Onze manier van werken wordt daardoor gekenmerkt door de kernwaarden barmhartigheid, respect, vrijwilligheid en competentie. Financieel zijn we sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Uw bijdrage voor kerkbeheer is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Een gift voor het Werelddiaconaat is bestemd voor de stichting International Justice Mission en is een wereldwijde christelijke organisatie. Zij werken samen met lokale autoriteiten om slavernij, mensenhandel en geweld tegen mensen in armoede te stoppen. Voor de zending kunt u uw gift geven voor de zendingswerkers uitgezonden vanuit onze PKN. Gemeente. Hartelijk dank voor al uw giften.
mensen, we gaan nog danken en bidden. Dus ik wil hier nog even gaan zitten. De volgorde wordt omgedraaid. Maar laten we deze dienst afsluiten met ons dankgebed en voorbeden. Eeuwige en nabije God, dank u wel dat u een God bent die spreekt. Die vanaf het begin naar ons toegekomen bent met uw levende woord en dat nog steeds doet. Dat u ons met uw woorden tot leven hebt geroepen en blijft zaaien. Overvloedig, uitbundig en genadig. Hoe onze akker er ook bij ligt op dit moment van ons leven. U zaait en blijft dat doen. Dank u wel. God, we danken u voor uw belofte dat uw woord niet leeg naar u terugkeert. Zoals de regen en de sneeuw, zo geeft ook uw woord leven. U volbrengt wat u belooft. Leer ons leven in dat vertrouwen, God. Ook wanneer wij niet zien van vruchten of oogst of opbrengst. Bewaar uw woord in ons hart. Laat het ons hele leven vernieuwen. Laat het wortel schieten en vrucht dragen. Maak ons zo tot mensen die niet alleen horen, maar ook doen. Laat de vruchten van uw geest zichtbaar worden in ons leven. In liefde, geduld, trouw, vrede en barmhartigheid. Dat bidden we ook voor uw kerk wereldwijd. Geef dat overal waar uw woord wordt gelezen en verkondigd, mensen tot geloof komen, worden bemoedigd en vernieuwd. Geef moed aan ieder die het evangelie zaait, ook als het lijkt geen oogst op te leveren. Heer, zo vertrouwen wij onszelf, onze gemeente en heel deze wereld toe aan uw zorg. Leid ons met uw vrede en doe ons uitzien naar de dag waarop heel uw schepping zal jubelen, waarop de bergen en heuvels zullen uitbreken in gejuich en de bomen in de handen zullen klappen. Ga zo met ons mee, de avond en de nacht in, deze week in, met alles wat er op ons wacht. Neem ons onder uw hoede en doe ons in alles uw stem verstaan. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij mogen van hier gaan. Deze week in, gedragen door de zegen van God, waar we samen om bidden. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.